is de Carbon Podcast. Een podcast van Nieuwsbureau Energeia en Grenzeloos Journalistieke Producties. Ik ben Tijdo van der Zee. Vandaag kijken we naar gebouwen. En dan vooral gebouwen van hout en andere producten waar biogene CO2 in opgeslagen zit. Weet je die CO2 op een of andere manier te waarderen, dan kunnen gebouwen gaan meetellen als carbon removal maatregel. Hoe dit zit, bespreek ik met Letitia Nossek, programmamanager CO2-reductie bij de Dutch Green Building Council, en Sven van Baren, CO2- en biomassa-onderzoeker bij Wageningen University and Research. Straks ook aan het einde van de uitzending vertelt Chris Guth hoe het kan dat de CO2-prijzen de afgelopen weken toch weer de weg omhoog hebben weten te vinden. Maar we beginnen weer met Jos Kozijnsen. Hoi Jos.
Dag Tijdo.
Jij hebt weer naar de prijzen gekeken afgelopen week op de vrijwillige markten. Wat viel je op?
Nou, wat viel me op? Interessant, het biochar. We weten allemaal, die carbon removals willen we echt hebben. Er komen ook veel meer projecten. Die prijzen gaan ook wat omhoog nu. €160 per ton. Ja. Dus dat is interessant.
Waar komen die vandaan, die prijzen dan?
130, 140. 160 is mooi. Het kan een uitschieter zijn. Maar ja, er is echt gewoon vraag naar credits nu. En die zijn alleen maar in de biochar te leveren. Mm-hmm. Uit aircapture nog weinig hebben we het over gehad. Wat ik ook opvallend vond, is dat de mangrove herstelprojecten, dat daar de prijzen ook wat omhoog gaan in de €20 per ton. Dat is super interessant, want dat is biodiversiteit, carbon removal, kustbescherming. Terwijl de andere nature-based removals, met bosbescherming, bosaanplant en soil carbon ook, dat blijft nog steeds heel laag. Eigenlijk, Tijdo, zou je zeggen, de vrijwillige markt ligt nog steeds op zijn gat. Ja. Wat echt heel riskant is, want we willen juist de niveaus omhoog krijgen.
Hmm. En dat betekent, projecten komen dan moeilijk van de grond.
Ja, exact. Ja. Ja. Ja, want je wil van tevoren al een pre-sale doen. Maar als men dan heel laag nu een bod geeft, ja, begin je al met een hele lage waarde. Dus dat is gewoon moeilijk. En laag betekent ook vaak dat men denkt van, ja, is er niet iets mee aan de hand? Hè?
Hmm.
En dat zie je op direct air capture. Ja, dat heeft zoveel kwaliteit, denkt men. En daar wil men het geld ook voor geven. Wat mooi is, want dan kan je in het begin goed investeren.
Ja. We gaan het in deze uitzending, aflevering hebben over de gebouwde omgeving. En hoe je hout of andere biomassa kan waarderen in gebouwen. Zijn daar ook markten voor?
Ja, die zijn er. We hebben het eerder over Puro gehad. Die carbon removal en biochar als credits laat aanbieden via suppliers. En dat deden ze tot nog toe ook met CO2 opgeslagen in hout in gebouwen of vezels in gebouwen. Dat heet dan corkwood.
Ja.
7 suppliers heeft men die projecten doen. Die bieden het aan voor €20 tot €30 per ton. Dus niet heel hoog, maar best wel redelijk. Mm-hmm. Maar Puro die heeft het nog een beetje geëvalueerd en zegt van, ja, we gaan het toch niet meer noteren, die prijzen, want het is toch niet echt permanent misschien. We willen graag 100 jaar hanteren. En dat kunnen we niet garanderen met gebouwen.
Hmm. Nee.
Dus dat is een jammer punt.
Maar stoppen ze ermee?
Nou ja, wel met die prijzen. Het zijn dus wel mooie projecten. Maar je weet dat de permanentie, 100 jaar en meer, dat niet gegarandeerd kan worden.
En als Puro ermee stopt, zijn er dan nog andere?
Nou ja, nee. Hoewel dat heel veel aandacht heeft, ook zeker in Nederland. Hè. Er zijn verschillende mensen met ze mee bezig, met Gideon en dat soort partijen. Het beeld is heel mooi, hè? CO2 wordt opgeslagen in bomen. Dus dat is dan de opslag, hè? De negatieve waarde. En die boom, die ga je dan gebruiken voor een gebouw. Dat blijft dus eeuwig, denkt men, in het gebouw. En bovendien voorkom je nog staal en andere en bijkomstige emissies. Alleen, omdat we nu zo erg gefocust zijn op de permanent removals, 100 jaar en meer, en we weten het van gebouwen nog niet. Nee. Dus wat ik nu een beetje voorspel, is dat het kan alleen maar carbon credits opleveren als je daarna ook dat inbedt in beleid.
Ja.
Dus dat je daar een verplichting hebt van, je moet al dat hout echt verplicht, je moet tekenen dat je het weer gaat hergebruiken. En dan heb je die permanentie wel gegarandeerd. Je kan zelfs zeggen, nou, 10% mag dan verloren zijn, hou je een buffer. Je weet, in Europa komen die carbon removal certificates eraan met de mechanismen. Gaan we het ook binnenkort hebben over CO2-opslag in gebouwen. En de commissie zegt ook echt van, ja, oké, misschien weten we niet hoe lang dat dan blijft. Dat kunnen we misschien verplichten. Maar we willen het gewoon aan de gang krijgen. We willen wat action hebben in de gebouwen. Biobased bouwen, meer promoten. Dus iets van certificeren. met wat correcties, met wat risico's. Ja. Maar alsjeblieft, ga aan de slag. Hè? Dus dat is de discussie daar.
Dank Jos. Ja, we gaan straks uitgebreid verder over hoe dat dan moet met die permanentie en dergelijke. Maar ik dank je voor nu.
Tot de volgende keer.
Hoi. Dankjewel, Jos. Letitia, in 2020, 3 jaar geleden, kwam meer dan 200 marktpartijen uit de bouw met een manifest. CO2-opslag in houten gebouwen wordt niet meegerekend in de berekening van de milieuprestatie van een gebouw. En dat vonden die 200 plus partijen een schande. En jouw eigen Dutch Green Building Council was een van de ondertekenaars. Kan je mij vertellen wat het probleem is?
Ja, dat kan ik zeker. In Nederland sturen we op de milieu-impact van gebouwen met de zogenaamde milieuprestatiegebouwen. Dat gaat over de milieu-impact over de hele levensduur van een gebouw. Mm-hmm. In de levenscyclusanalyse methodiek die daaronder zit, dat is een hele mond vol, maar dat is gewoon een methodiek om inzichtelijk te maken in elke fase van een gebouw waar de milieueffecten dan in zitten, wordt biogene opslag, dus de CO2-opslag in biobased materialen, niet meegenomen. Mm-hmm. Dat manifest is dus ook een oproep geweest om daar wat dieper op in te gaan en daarna te gaan kijken. Omdat biobased materialen een hele mooie toepassing kunnen hebben in die bouw. Ja. En ook een oplossing kunnen geven aan de hele klimaatopgave die voor ons ligt.
Ja, want je hebt CO2 opgeslagen in het gebouw. Daarmee is die CO2 is dan op dat moment niet in de atmosfeer.
Ja.
Ja. Maar dat manifest dat bereikte via Kamervragen de minister van Binnenlandse Zaken, toen minister Ollongren. En zij zei van, ik snap jullie verontwaardiging en we gaan uitzoeken hoe we CO2-opslag in biobased producten kunnen waarderen. Dat was ruim 2 jaar geleden. Waar staan we nu?
In de tussentijd is er wel onderzoek geweest hoe we om kunnen gaan met die CO2-opslag.
Ja.
En dat is een onderzoek geweest van SGS Search, waar eigenlijk wordt gekeken hoe je de CO2-opslag zou kunnen berekenen in die milieuprestatiegebouwen.
Ja.
Maar daar is eigenlijk niks mee gedaan. Dus dat is niet in beleid opgenomen.
Mm-hmm.
Ondertussen zijn er ook een heleboel andere Kamervragen geweest hierover. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat afgelopen december een Kamerbrief is uitgekomen van de nieuwe minister, Hugo de Jonge.
Ja.
Die daarin aangeeft dat we hier aandacht aan moeten besteden. Dat we biobased materialen moeten gaan stimuleren.
Ja.
En dat we ook moeten gaan sturen op CO2. Mm-hmm. Dus dat zit eigenlijk ook al in die milieuprestatie van gebouwen. Maar heel integraal. Dus ook echt om apart te gaan sturen op die CO2-uitstoot van de bouwsector. Op 1 juli komt er een nieuwe Kamerbrief, waar dus daar ook uitsluitsel over wordt gegeven, als het goed is. Dus ik ben erg benieuwd.
Heb jij daar een beetje zicht op?
Ja, ik zit wel in dat hele proces, waar dus ook aan de markt, dus aan alle brancheverenigingen, wordt gevraagd om input te geven op de methodieken. Ik kan nog niet zo heel goed voorzien wat BZK nu als besluit heeft genomen. Dus dat is nog wel een beetje spannend de komende tijd.
Ja, ik kan me voorstellen. Dus je weet het nog niet. Wat hebben jullie iets specifieks nog als tip meegegeven?
Ja, die MPG die stuurt op de hele levensduur, maar dat is best wel een black box.
Mm-hmm.
Dus wat wij vanuit de Dutch Green Building Council nu 2 jaar geleden hebben gelanceerd, is ook een indicator om op korte termijn CO2 te kunnen sturen. Dus dat is dus niet over die hele levensduur, maar alleen tot aan oplevering van een gebouw. En daarin kan je dus de CO2-emissie weergeven, maar ook de opslag. Mm-hmm. Zodat je daar dus ook op een andere manier biobased of hout een plek kunt geven.
Ja, die MPG, ja, dat is een term. Het is verplicht, hè? Ook volgens mij vanuit het bouwbesluit.
Ja.
En het geeft anders dan bijvoorbeeld een energieprestatie. Het geeft het een soort van de milieukosten van een bouwwerk weer, toch?
En, ja.
En die MPG die wordt wel steeds wat strenger ook.
Ja, ja. Ja, dus de milieukosten worden in de MPG uitgedrukt in euro's. Dus dat zijn fictieve euro's die eigenlijk de milieu-impact in euro's zou moeten weergeven. En dat wordt uitgedrukt in euro per vierkante meter per jaar.
Ja.
We begonnen in 2018 met een MPG van 1.0. We zijn nu op 0.8. En er werd eerder gesproken om in 2030 naar 0.5 te gaan. En nu willen we dat eigenlijk vervroegen. Dus dat is ook onderdeel van diezelfde Kamerbrief.
Ja.
Of we die 0.5 niet in 2030 kunnen gaan hanteren, maar in 2025. Dus ja. Dat is 5 jaar eerder.
Ja. En in die MPG zit van alles, zoals ook bijvoorbeeld van waar komen die stoffen vandaan? Hoeveel milieuproblemen komen er bij de winning van die stoffen en bij het dumpen van die stoffen?
Ja, dus het gaat echt om de productie, de constructie, de gebruiksfase. Mm-hmm. Zit energie niet bij?
Nee.
De sloopfase en na einde levensduurfase. Dus dan kijk je meer naar het hergebruik.
Ja.
En bijvoorbeeld ook hoe kunnen die producten weer losmaakbaar worden? Dat zit er indirect allemaal in.
Mm-hmm. Als het aankomt op die levenscyclusanalyses en die dan nodig zijn voor de MPG. Hè? Ik hoorde dat de leveranciers van houten producten en dergelijke misschien eigenlijk een beetje lui geweest zijn. Omdat ze altijd gedacht hebben van, ja, wij hebben hout. Dat is een prachtig product. Wij hoeven toch geen levenscyclusanalyse te maken. Terwijl juist de producenten van producten waarvan we al vermoeden dat best wel eens vies zou kunnen zijn. Aluminium, kunststof, kozijnen of zo. Dat die heel snel gedacht hebben, hey, als we nou een levenscyclusanalyse maken, dan kunnen we kijken waar we kunnen verbeteren. Kunnen we misschien aantonen dat het allemaal wel meevalt. Dus dat die eigenlijk een voorsprong hebben opgebouwd en dat eigenlijk biobased leveranciers nou een beetje op de blaren zitten. Klopt dat?
Ja, dat klopt wel. Ik denk als je naar het ontstaan kijkt van onze nationale milieudatabase, waar die je moet gebruiken om je MPG te maken.
Mm-hmm.
Dat daar van origine heel veel traditionele bouwmaterialen, brancheverenigingen, producenten mee bezig zijn geweest. En inderdaad, de houtsector die is net wakker geworden.
Ja.
Die heeft de afgelopen jaren wel echt een enorme sprong gemaakt. Wordt nu ook echt goed gesimuleerd dat er dus meer houtproducten en biobased producten in komen te staan. Dus daar heb je zeker gelijk in, ja. Ja.
Sven, hoeveel CO2 zit er eigenlijk opgeslagen in een kuub hout?
Ja, dat is een hele goede vraag. Want als je naar een kuub hout kijkt, dan is dat niet een en al CO2. Ongeveer de helft daarvan is in ieder geval koolstof.
Mm-hmm.
En die koolstof, die wordt uiteindelijk als het hout weer vergaat, wordt dat pas weer CO2. Maar uiteindelijk heb je dus in zo'n kuub hout zit ongeveer een ton, dus 1000 kilogram CO2 opgeslagen.
Oké. Okay.
Gemiddeld. Ja. Het verschilt wel per houtsoort.
Ja.
Maar waar je grof mee kan rekenen is dus 1000 kilogram. Maar het ligt aan of je heel licht hout hebt of heel zwaar hout, zeg maar. Het ligt echt aan de dichtheid van het type.
Ja, en in dicht hout zit meer CO2.
Ja, zeker.
Of, althans, er zit geen CO2 in.
Maar er zit meer koolstof in opgeslagen, ja.
Ja. Ja.
Dus het is ook gewoon zwaarder vaak dan, ja.
Ja. Jij houdt je bij Wageningen University and Research bezig met de hoeveelheid CO2 die in onze Nederlandse bossen zit.
Ja.
Kan je daar iets meer over vertellen?
Ja, zeker. Zoals de heer Samsom eigenlijk in de eerste aflevering al heel goed de sector waar ik in werk, de LULUCF, de Land Use Change and Forestry, ook wel landgebruik. Wij rapporteren daarin eigenlijk alle CO2-emissies en verwijderingen die in Nederland optreden vanuit landgebruik en bossen.
Ja.
Nou, bossen is daar natuurlijk een heel groot deel van, want bomen slaan heel veel CO2 op door gewoon te groeien.
Ja.
Wij gebruiken daar bijvoorbeeld data van de Nederlandse bosinventarisatie. Daarin wordt eigenlijk ieder paar jaar worden daar plots in Nederland opgemeten, alle bomen, om te kijken van oké, hoe staat het ervoor met de bossen? Hoe hard groeien ze? Hoeveel wordt er geoogst? Hoeveel sterft er af? En die data gebruiken wij uiteindelijk om te kijken door de tijd heen van oké, hoe ontwikkelt het bos zich?
Ja.
En hoeveel CO2 wordt er opgeslagen en hoeveel komt er vrij?
Ja, maar dus die bossen zijn voor jou eigenlijk een grote database. Wanneer begint die in tijd?
Ja, dat is de data die we nu gebruiken, die begint in ieder geval in 1990. Maar er zijn wel oudere data nog. Maar dat is dan soms moeilijker om daarvan te kijken oké, hoe het bos zich precies heeft ontwikkeld. Mm-hmm. Dat was meer momentopname. Wat we nu hebben is dat we eigenlijk vaste plots hebben. Dus die we al nou ja, meer dan 20, 30 jaar dezelfde plots bezoeken en kijken van oké, in dit stuk bos zijn er zoveel bomen van deze soort bijgekomen. Er zijn zoveel, zijn er omgevallen of zijn er geoogst. Dus dat we echt kunnen zien van oké, hier is op deze specifieke plek is dit gebeurd. En als je dat op meerdere plekken in heel Nederland doet, dan krijg je uiteindelijk een algemeen beeld van ja, het volledige bos in Nederland.
Ja, goed, deze uitzending gaat over bouw. Ja. Dus krijg jij ook data over hoeveel hout uit die bossen dan voor de bouw beschikbaar komt?
Ja, zeker. Ook vanuit de Nederlandse bosinventarisatie weten we door die vaste punten hoeveel er geoogst wordt. Mm-hmm. Dat is in Nederland iets meer dan 1 miljoen kuub hout.
Ja.
En daarna krijgen wij van ProBos krijgen wij data over hoeveel hout er in Nederland is geproduceerd als rondhout. Dus echt als wat gebruikt kan worden in de bouw.
Mm-hmm.
Nou, daar zit een stukje verschil in, want wij zien dat ongeveer 1 miljoen kuub verdwijnt uit het bos als oogst. Dus dat is geen ontbossing, dat is oogst.
Ja.
En ongeveer 700.000 kuub wordt er in Nederland jaarlijks geproduceerd aan bouwhout, als rondhout. En dat die data verkrijgen zij door bijvoorbeeld bij zagerijen te vragen van oké, hoeveel hebben jullie geproduceerd?
Ja, en waar blijft die andere 300.000 kuub?
Dat is een hele goede vraag, dat weten wij ook niet. Wij nemen aan dat dat dan brandhout is, dus dat is eigenlijk het. Wij zien, zoveel verdwijnt er. Zoveel weten wij dat er in bouwhout wordt veranderd.
Ja.
En dat missende stuk, dat nemen we aan dat brandhout is geworden. Okay. Dus dat zien wij in onze berekeningen.
En kunnen dat geen pellets zijn die in de energiecentrales verdwijnen? Of misschien papier of andere?
Nee, papier, dat houden we ook goed bij. De papiersector houdt dat heel goed bij en de kartonsector. Maar dat kan ook door mensen zelf gesprokkeld zijn. Dat kunnen kleine bosjes bij in ieder dorp om de hoek zijn waar je bij de buurman die een stukje bos heeft. Als je daar wat gaat halen, dat verdwijnt dan gewoon van onze radar, zeg maar.
Ja.
Dus dan nemen we aan dat brandhout is.
Ja, oké. 700.000 kuub gaat dus naar de bouwsector.
Ja.
En dat is dus 700.000 ton CO2.
Ja.
Ja.
Ja, ongeveer. Oké. Okay. Ja. Ja.
Die CO2 die daarin opgeslagen zit, die komt op een gegeven moment natuurlijk weer vrij. Hoe rekenen jullie met, als jullie willen weten hoeveel CO2 in die bossen zit opgeslagen of in dat hout?
Ja. Nou ja, als wij weten dus vanuit ProBos van de data over hoeveel rondhout er is geproduceerd, weten wij ook hoeveel van welk product is gemaakt, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus bijvoorbeeld van rondhout houden wij aan dat het na 35 jaar dat de helft is verdwenen. Dus stel je haalt in 2000 oogst je wat en dat wordt rondhout gemaakt. Dan is in 2035 is daar de helft van verdwenen. 2070 is daar nog een kwart van over. In 2105 heb je dan nog maar een achtste over.
Ja, even voor de duidelijkheid. Dat is relevant omdat jullie de CO2... emissies en opslag rapporteren aan...
Uiteindelijk aan de VN en ook aan de EU.
Ja, ja. Dus je wil weten ook hoeveel er dan uiteindelijk ook weer de lucht ingaat. En dan die 35 jaar, is dat... wie heeft die gekozen?
Nou, eigenlijk alles wat wij rapporteren is aan de hand van uiteindelijk hele strakke regels vanuit de IPCC. Mm-hmm. De IPCC guidelines, daar houden wij ons aan. De defaultwaarde, dus de standaardwaarde, is voor rondhout 35 jaar. Voor plaatmateriaal is dat 25 jaar. En voor papier en karton is dat 2 jaar.
Ja.
Maar dat zijn standaardwaarden natuurlijk. En die gebruiken veel landen.
Ja.
Maar als er andere data is, dan zou je die ook uiteindelijk kunnen gaan gebruiken.
Ja, ik kan me voorstellen dat er een soort van druk is, of omdat sommige mensen zeggen van ja, maar wacht even, die halfwaardetijden, 35 jaar, het kan wel 70 jaar worden of 80, bij wijze van spreken. Wat zijn dan de mogelijkheden om dan die halfwaardetijden die jullie gebruiken, om die dan aan te passen? Zijn er ook landen die dat doen? Of?
Uit mijn hoofd zijn er wel 1 of 2, ik weet niet welke landen het precies zijn. Ik heb een keer een lijstje gezien van welke waardetijden ieder land gebruikt.
Mm-hmm.
Maar als daar gewoon een gedegen wetenschappelijke studie naar wordt gedaan van wat, als je weet waar het hout naartoe gaat, hoe lang het toegepast blijft, dan kunnen wij dat zeker aanpassen. Wij houden ons ook gewoon, wij kijken ook naar de wetenschappelijke literatuur om onze onderzoek te onderbouwen. En als wij laten zien ook aan de VN en de EU, en wij zeggen van oké, wij zijn afgestapt van die 35, maar we hebben een studie die zegt namelijk dat ons Nederlandse hout, want dat is eigenlijk het enige waar we iets over mogen zeggen, dat heeft een langere halfwaardetijd, dat is 40, 50 jaar.
Ja.
Dat zegt deze studie. Ja, dan is dat ook...
Dan mag dat.
Dan mag dat zeker, ja.
Ja. Letitia, halfwaardetijden, de factor tijd. Als je sommige mensen uit bijvoorbeeld de carbon removal wereld spreekt, bijvoorbeeld mensen die bezig zijn met direct air capture en zo, die zeggen ja, de CO2 die wij afvangen, die blijft oneindig lang gevangen. Terwijl als je in de bouwsector, ja, dat is kort. Dat is, we hebben het gehoord van Sven, halfwaardetijden van 35 jaar, maar een gebouw staat er hooguit 80 jaar. En dan vliegt die CO2 alsnog in de lucht. Hoe kan je CO2 in biobased gebouwen dan toch als carbon removal zien?
De factor tijd is daar inderdaad een hele belangrijke. Voor de levensduur van gebouwen wordt voor utiliteit in Nederland 50 jaar aangehouden en voor woningen 75 jaar.
Ja.
Nu kan je daar iets van vinden, maar je kan ook iets vinden van de tweede levensduur die ook hout kan krijgen. Dus na het gebruik in de eerste levensduur, dus in een gebouw.
Mm-hmm.
Als je dus kan bewijzen dat de houten balken die je in je gebouw gebruikt ook losmaakbaar zijn, niet verlijmd zijn. Daarmee dus ook van goede kwaliteit blijven om nogmaals te gebruiken.
Mm-hmm.
Zou je dus ook op die manier aan kunnen tonen dat houten producten die daarin zitten niet verbrand worden. Want zo wordt het nu eigenlijk berekend. Dus de CO2-opslag, daar wordt van verwacht dat die na einde van de eerste levensduur de oven ingaan.
Ja.
Dus dat de CO2 weer vrijkomt. Dus dan heb je er eigenlijk niet zoveel aan als je op de hele levensduur van een gebouw gaat sturen.
Ja.
Je kan dus ook stellen dat, dat die levensduur verlengd kan worden van dat product.
Mm-hmm.
Dus dat die CO2-opslag ook verlengd kan worden.
Ja. Moet je dan rekenen met 100 jaar of 80 jaar of 70 jaar, dat je zegt van nou, we kunnen in ieder geval garanderen met een bepaalde mate van zekerheid dat het hout in dit gebouw zoveel jaar... Is daar een bepaald getal aan te koppelen?
Wat je nu ziet is dat 100 jaar wel als uitgangspunt daarin wordt genomen, inderdaad.
Ja.
Dus dan moet je kunnen aantonen dat het product een tweede levensduur kan krijgen in een tweede gebouw.
Ja, ja. Dat moet je kunnen aantonen. En dat moet dan natuurlijk hopelijk ook gebeuren.
Ja.
Ja. Er komt dus waarschijnlijk straks in juli een kamerbrief waarin gezegd wordt, nou, deze methode gaan we gebruiken.
Ja.
Maar we zijn nog niet zover. Zijn er desalniettemin toch al proefprojecten in Nederland geweest waarbij een soort van berekening is gemaakt, zeg maar, hiervoor?
Ja, zeker. Dat is wel leuk. Ik sprak gisteren met Tala en met Startblok. Dat zijn allebei modulaire bouwers en die hebben de CO2-opslag van hun gebouwen ook berekend. En dan kan je dus stellen of dan schets je een weg naar klimaatpositieve bouw.
Mm-hmm.
En zij gebruiken heel veel biobased producten. Dus niet alleen hout, maar ook biobased isolatiemateriaal.
Ja.
En ook via het Construction Stored Carbon initiatief van ASN en de Climate Cleanup hebben zij een methode waarbij je dus echt de carbon credits inzichtelijk kan maken.
Okay.
En daar zijn ze nu dus ook projecten aan het doorrekenen. En zijn ze ook aan het zoeken, hoe kan dit weer een plek krijgen in ook in de business cases in feite.
Ja, dus er wordt al een soort van mee geëxperimenteerd.
Ja.
Maar het heeft nog geen officiële status.
Nee.
Nee. Zijn er landen die het probleem, in ieder geval dit, wel hebben getackeld?
Een mooi voorbeeld daarvan is Frankrijk.
Ja.
Die heeft LCA-module, alle modules die daarin zitten, op een andere manier benaderd. Dus zij zeggen...
LCA is levenscyclusanalyse, hè?
Ja. Die zeggen eigenlijk, de korte termijn is belangrijker dan een wat langere termijn.
Ja.
Dus we gaan dat ook waarderen. Dus zij sturen ook op die hele levensduur van een gebouw.
Ja.
Maar zij stellen dat tot aan oplevering van een gebouw dat die periode heel erg belangrijk is. Mm-hmm. De gebruiksfase ook belangrijk, maar wat minder belangrijk.
Ja.
Net als de sloopfase. Dat is een beetje op hetzelfde niveau als de gebruiksfase. Ja. En die fase D, na einde van de eerste levensduurfase, dus dan krijg je meer de recycling hergebruik. Waardes die daarin komen, die waarderen ze dus weer wat minder.
Ja.
Zodat je uiteindelijk dus meer kan gaan sturen op die korte termijn, waar dus ook de CO2-opslag in zit.
Het gedeelte waarin het gebouw wordt gemaakt eigenlijk.
Ja, echt de bouwfase. Ja,
ja. Waar dus ook de CO2 dan wordt opgeslagen. Dus je waardeert dan de verschillende fases waarin van een gebouw dus anders. Dus het gedeelte waarin de CO2 normaal dan weer zou vrijkomen, die geef je een iets mindere waardering. En de fase waarin het CO2 wordt opgeslagen, die geef je een hogere waardering.
Ja.
Maar dat is dan wel jammer, want dan zou dat dus voor circulaire oplossingen, hè, in de laatste fase, dan wat minder motivatie geven om daar dan heel serieus mee bezig te zijn.
Ja, dat klopt. Daar is ook wel wat kritiek op deze methode vanuit Europa, maar ook vanuit de wetenschappers die daar ook in meedenken. Wij eigenlijk wel als toekomstbeeld zien, is dat we dus naast die milieuprestatiegebouwen, die juist ook circulariteit een plek geeft, een aparte indicator moeten hebben op die korte termijn, dus op die bouwfase. Dus dat je er eigenlijk twee naast elkaar hebt in plaats van dat je hem in elkaar drukt. Dus dat is een optie. Een andere optie is ook die Finland hanteert. Die pakt echt de carbon footprint van een gebouw, dus de uitstoot.
Ja.
En die geeft daarnaast weer wat de carbon handprint is. Dus dat is dan juist die opslag en die hergebruikwaarde. Dus die trekken me ook op die manier uit elkaar. Mm-hmm. Dus dat kan ook.
Ja, en jij weet niet of de Finse of de Nederlandse of de Franse methode straks ook gekopieerd wordt naar Nederland?
Dat denk ik niet.
Nee.
Daar lijkt het niet naar nu, nee.
Nee. Sven, ik denk dat dit voor jou heel relevant kan zijn, omdat dit soort inzichten, die geven jou misschien dan straks de mogelijkheid om te zeggen van, nou, we gaan wat doen met die halfwaardetijden, die kunnen omhoog of omlaag. Of dat zou misschien preciezer inzicht geven in. Ja.
Ja, je moet natuurlijk altijd kijken, want het zijn halfwaardetijden. Dus je gaat ervan uit dat de helft op een gegeven moment dan verdwenen is.
Mm-hmm.
Of terug in de lucht is gekomen, in ieder geval in ons geval dan. Maar inderdaad, als die signalen er zijn van een houten gebouw blijft gewoon langere tijd dan in ieder geval die 35 jaar staan. Ja, dan kunnen we daar zeker wat mee gaan doen.
Ja.
Maar dan, dat is natuurlijk wel weer de vraag, want die hoeveelheid die ik net noemde, we weten dan dus welke hoeveelheid naar bijvoorbeeld plaatmateriaal of balken gaat. Maar dan moeten we eigenlijk daarvan weer weten hoeveel er precies in een gebouw gaan eigenlijk. Ja. Dus dat is, ja, moet je het eigenlijk inderdaad bij gaan houden.
Dan moet elke plank zo'n Revit, of hoe heet het, zo'n QR-code krijgen.
Een code, ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, als je, ja.
Denk je dat dat noodzakelijk is? Of zie je daar wat gebeuren?
Nou ja, misschien in de toekomst wel. Nu, wat we nu rapporteren is eigenlijk gewoon nog op een hele grote, op grote schaal, gewoon nationale schaal. Maar als we inderdaad naar certificering gaan, dan moeten we misschien naar de toekomst wel gaan kijken van oké. Okay, want nu weten we niet wat er met de plankjes gebeurt eigenlijk.
Nee.
We weten inderdaad van oké, het is hout geworden. In ieder geval zaaghout, wat gebruikt kan worden in de bouw of als papier of als planken. Maar daarna weten we eigenlijk niet wat ermee gebeurt.
Nee.
En dat is op zich wel prima, gewoon op grote schaal. Maar als we straks een heel groot, hele grote methode optuigen, bijvoorbeeld voor certificering, dan moeten we misschien gaan kijken van oké, hoe kunnen we bij gaan houden welke plankjes waarheen gaan?
Ja.
Dan moeten we misschien, een wild idee, maar een database gaan bijhouden van oké, deze plank is hier uit Nederland uit het bos gekomen, die is hier toegepast. En zolang die daar is toegepast, kunnen wij hem op onze balans zetten als gebruikt hout.
Mm-hmm. Ja.
En hout dat nog niet is vergaan, dus de CO2 is nog niet vrijgekomen in de lucht. Maar dat is er nu nog niet. Dit is een heel wild idee. Maar wij kijken nu puur naar de grote nationale cijfers.
Ja, dat certificeringstraject, dat is dus vanuit Europa inderdaad ingestart. Hè? Dus dat gaat niet alleen over het certificeren van hout, maar ook over direct air. Al die technieken die moeten dan straks gecertificeerd worden. En dat zou dan uiteindelijk kunnen leiden tot nou, een markt waarbij ook een prijs gehangen wordt aan nou, hout bijvoorbeeld.
Ja,
hè?
Zeker, ja.
Ja, kan je me nog heel even vertellen hoe dat onderzoek van jullie eruit ziet?
Ja, we zijn inderdaad betrokken. Ja, we ondersteunen de expertgroep eigenlijk, die hier nu naar aan het kijken is naar die certificering. Mm-hmm. Dus ook vanuit de bosbouwprojecten, maar ook vanuit de bouwcertificering daarvan. En daar zijn we ook eigenlijk naar de dingen die Letitia zojuist noemde aan het kijken van oké, hoe wil je dit certificeren? Er zijn al voorgaande studies ook vanuit de commissie geweest om hier naar te kijken. En we zijn eigenlijk al die inzichten aan het verzamelen. Dus we zijn niet opnieuw het wiel aan het uitvinden. Mm-hmm. Maar we zijn juist ook aan het kijken van oké, wat is er al? En wat zijn daar best practices van en hoe kunnen we die toepassen? Zodat uiteindelijk dat we dan advies kunnen geven, maar dat het uiteindelijk wel aan de commissie is, om daar een beslissing over te nemen hoe zij dat toe gaan passen.
Ja.
En hoe zij dus certificering die er al is, een stempel kunnen geven van dit vinden wij een goede manier van certificeren uiteindelijk.
Ja. Dat waarderen Letitia van CO2 in bouwproducten. Zoals dat nou dan straks er wordt voorgesteld door de minister. Is dat dan ook volgens jou een opmaat voor het certificeren en het in financieel kunnen waarderen van hout in gebouwen?
Zou zeker kunnen, inderdaad. Ik denk dat de CO2-prijs daar nog wel iets hoger voor zou moeten worden dan dat die nu is. Maar wat je nu ziet, bouwen met hout is nog wel gewoon duurder. Mm-hmm. Dus dat zou zeker ook een manier zijn om de business case kloppen te maken voor de projectontwikkelaars. Ja.
Maar de gewone CO2-prijs, die zit nou rond de €90 maar per ton. Maar het is niet per se zo dat die prijs voor het CO2-inhoud dan ook gekoppeld wordt aan de prijs.
Dat is waar.
Dus je zou kunnen zeggen, heb jij een idee hoe hoog de prijs zou moeten zijn om bijvoorbeeld bouwen met hout concurrerend te kunnen maken?
Nou ja, ik zou niet zo 1, 2, 3 zeggen hoeveel dat per ton zou moeten zijn. Ik hoor daar diverse richtlijnen voor. Rond de €300. Soms wat hoger wat ik hoor, maar ja, een beetje die kant op.
Per ton.
Ja, per ton.
Stel nou dat er dan straks inderdaad credits komen. Dan is natuurlijk de vraag van wie gaat die krijgen? Krijgt de bosbouwer die credit? Leveranciers van de houten producten, de bouwers. Hebben jullie daar ideeën over?
Ja, ik vind dat wel ingewikkeld, want ik denk dat je heel snel dubbeltelling kan krijgen. Dus daar moet je hele goede afspraken over maken.
Ja,
dan moet je echt goed afspreken. Het ligt er ook aan waar je voor certificeert natuurlijk. Als je bosbouwprojecten zelf gaat certificeren, dan zal het waarschijnlijk naar de eigenaar van het bos gaan. Maar als je echt het hout gaat certificeren, mm-hmm. dus de losse plankjes, dan wordt het wel moeilijk aan wie je dat gaat geven dan, zeg maar. Ja. Dat geld, wat dat dan waard is.
Moeilijk, maar heb je daar een idee bij?
Nee, je kan zeggen het hout is van de persoon die het heeft laten groeien, zeg maar. Mm-hmm. Dus de eigenaar van het land. Maar uiteindelijk, dat is een hele moeilijke vraag eigenlijk. Bij wie leg je het neer en van wie zijn de credits dan? Zijn die er van heel Nederland? Moeten wij die dan in onze LULUCF, landgebruikssector, moeten wij die daar dan ook in meenemen en zo? Mm-hmm. Dus ja.
En de bouwer die zou zeggen, nee, ze zijn voor mij, want anders krijg ik mijn gebouw niet verkocht.
Ja. Ja.
Ja, precies. Of de persoon die erin gaat wonen, is het van die persoon. Want het hout, die persoon die koopt het hout in.
En wat dan? Wat gebeurt er dan als je een gebouw gaat slopen?
Zijn die credits, die certificaten die je dan aan die cost of credits hangt, mm-hmm. gaat die dan van eigenaar naar eigenaar? Dus de eerste zijn ze van de houtbouwer, de bosbouwer, dus de eigenaar van het land. Die verkoopt het aan de bouwer. Die verkoopt het weer aan de persoon die erin gaat wonen, zeg maar, als het mm-hmm. een woonhuis is. Nou, en als je verhuist, dan geef je het aan de volgende eigenaar. En misschien als je het laat slopen, dan wordt het van de sloper. En als die er weer goed mee omgaat, als die het kan hergebruiken, als het losmaakbaar is en zo. Ja, dan wordt het van die persoon weer daarna, maar
daar moet nog wel over nagedacht
precies,
worden.
Precies, ja.
Dat staat echt nog in de kinderschoenen.
Ja.
Letitia Nosek en Sven van Baren, dank jullie wel. En dan gaan we tot slot naar de actuele CO2-prijzen met Chris Guth. Hoi Chris,
Dag Tijdo, hi.
Fijn om je er weer bij te hebben. Ik wil deze keer eens toch dan beginnen met gas. Want volgens mij is daar het een en ander heen en weer gegaan. En dat zal denk ik ook wel consequenties hebben gehad voor de CO2-markt. Dus.
Absoluut. Belangrijke aspecten daarbij is dat dus de gasprijs dusdanig gedaald is dat we het niveau naderen dat de markt zich zorgen begint te maken of LNG-leveringen, waar natuurlijk een juiste prijssignaal voor moet zijn, zodat het richting Europa blijft komen in de mate waarin we dat hebben gezien.
Precies, of de schepen niet richting hoger biedende landen doortuffen.
Klopt, en die prijs was dusdanig ver gedaald dat we in de buurt kwamen. En dat signaal toch wel, het zijn er maar een paar dagen geweest, maar dat signaal even ontbrak. En dat dus het lucratiever was om LNG-leveringen naar Azië te gaan verschepen. Dat is inmiddels gecorrigeerd met die enorme opleving vorige week. Het was wel weer in het oog springend met het alle geweld hoe dat ging dan.
Maar wat heeft dat dan voor CO2 tot gevolg gehad?
Een hogere gasprijs heeft het competitieve voordeel van gas versus kolen gereduceerd. Dus een hogere gasprijs zorgt ervoor dat het iets minder lucratief wordt of aantrekkelijk wordt om een gascentrale in te zetten ten opzichte van kolen. Nou, die prijsniveaus die zijn dichter bij elkaar in de buurt komen te liggen. Dat is één effect. En ik denk vorige week dat we ook gewoon een short squeeze hebben gezien op de CO2-markt. Daar hebben we in de vorige podcast toch wel echt gehad over hoe laag kan dit gaan. Mm-hmm. Kan die onder de 80 euro per ton duiken?
Ja.
En dat is het geval geweest. We hebben daar kortstondig even onder dat niveau genoteerd. Maar dat was kort van duur, want ook daar volgde parallel aan gas een enorme opmars,
Ja.
Tot zelfs boven de 90. We hadden, dat is misschien nog wel even interessant om te noemen, de grootste short-positie van investeringsfondsen sinds mijn datareeks teruggaat. En dat is tot 2018.
Oké.
Okay. Dus de grootste short-positie was opgebouwd. Dus speculeren op een prijsdaling in meerdere jaren vanaf 2018.
En wie had die positie, weet je dat?
Er is een zogeheten Commitment of Traders Report. Wat dus de exchanges, de beurzen waar emissierechten worden verhandeld, publiceert. En daarin zie je niet een naam van een bedrijf, maar per categorie. Mm-hmm. En dan heb je bijvoorbeeld investeringsfondsen. Daar heb je compliance buyers, dus de gas- en de kolencentrales waar we het net over hadden. Mm-hmm. Daar heb je ook investeringsfondsen en financiële instellingen.
Ja.
En met name die investeringsfondsen, die worden doorgaans geoormerkt als speculatief van aard. Dus die zijn er nooit op uit om daadwerkelijk een ton CO2 uit te stoten. Maar die functioneren wel als een onderdeel van de markt.
Maar die partijen hebben daar dus wel eventjes kunnen cashen?
Ja, zeer waarschijnlijk. Kijk, afhankelijk van wanneer je instapt. Maar dit is ook een fenomeen wat heeft bijgedragen op die prijsopleving. En ja, als ze goed zaten dan en op het juiste moment dat hebben gesloten, dan zaten ze goed, ja. Want we hadden natuurlijk wel het laagste prijsniveau in 4 maanden tijd tijdens onze vorige podcast.
Hebben ze dan toch goed in kunnen schatten?
In kunnen schatten of teweeg gebracht. Hè? Ja. Ik bedoel, als je daarop inzet en veel posities sorteren voort op zo'n verwachting, dan wordt dat ook werkelijkheid.
Chris, dankjewel.
Jij ook, Tijdo.
Dank voor het luisteren naar deze aflevering. In de volgende aflevering, woensdag 12 juli gaat die online, gaan we het hebben over Direct Air Capture and Storage, DAX. Mis de aflevering niet en abonneer je dus op de Energeia Carbon Podcast in je favoriete podcast app.